In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 141ste psalm en daarvan het tweede en het negende vers. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht en ook het negende vers. Doch op u zien mijn schijnend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. 2 en 9 van 141.
Thank you.
We willen het woord van de Heere gaan openen en doen dat in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, het 10e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. De schriftlezing Hebreeën 10, vers 1 tot en met 14. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden met de woorden van de 12 artikelen. En aansluitend te gaan zingen uit de 110e psalm, het 4e vers. U heeft de Heer, wie het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk, tot heil mijn naam ten prijs, in mijn raad het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Vers 4 van 110. Luisteren we eerst naar het woord van de Heer, zoals dat tot ons komt uit Hebreeën. Want de wet hebben de een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren gedurig opofferen, nimmermeer heiligen degenen die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Maar nu geschieden in dezelfde alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandofferen en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wij geheiligd zijn, in welke wil wij geheiligd zijn, door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonde nimmermeer kunnen wegnemen. Maar deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Tot zover de schriftlezing. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven.
Thank you.
bent toegekomen in de leerdiensten vanuit de Heidelberger Catechismus aan de behandeling van zondag 12. Dat is wel een hele volle zondag, die ik normaal gesproken ook niet in één keer zou behandelen. Maar in uw situatie van een vakante gemeente en waar predikanten steeds dan de zondagen hopen te behandelen, willen we toch vanavond zondag 12 in één keer doen. Vraag en antwoord 31 en 32, zondag 12. Waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd, tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God van onze verlossing volkomen geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner salving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijd en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, gij die de koning van de kerk zijt, u roept en brengt ons op deze zondagavond in uw huis samen, rondom uw goddelijk getuigenis. En dan past het om uw naam daarvoor te danken, waar vanmorgen hoorbaar en zichtbaar de boodschap tot ons kwam: zie mijn knecht. Mogen we vanmiddag andermaal uw woorden horen en bidden we om uw zegen. Mogen u vragen, als we in deze leerdienst worden meegenomen in het onderwijs over de ambtsnaam van Christus en hoe allen die bij hem horen een christen worden genoemd, dan bidden we om de verlichting van ons verstand, dat u ons vervult met wijsheid van boven en dat we als het ware in de schoolbanken mogen zitten om onderwijs te mogen ontvangen van die hoogste profeet en leraar. Wilt u zo drie ene God in ons midden zijn en ons schenken wat nodig is. Wij zijn dwaas, maar bij u is de wijsheid. Wij zijn vol van onszelf, maak gij ons leeg in onszelf. Wij zijn mensenkinderen die zondaren zijn en van nature bij u in de schuld staan. Bedek onze schuld met de borgerechtigheid van Christus. En wilt u zo geven dat de weg der verlossing vanavond niet alleen verkondigd mag worden, maar dat we ook door uw geest daar deel aan mogen krijgen. En zo bidden we of u de rijen door wilt gaan. Heere, u kent ze in ons midden, die door uw genade waarlijk een christen zijn, van Christus geworden, zijn eigendom mogen zijn, dat ze ook toch verder geleid mogen worden op die weg en al meer de voetstappen van Christus mogen drukken en al meer zijn beeld gelijkvormig mogen worden. Heere, wilt u zijn met diegene in ons midden, voor wie dat juist zo'n strijd is, voor wie dat woord christen een hoog woord is, waar ze van zichzelf niet bij kunnen. Wilt u hun hart opwaarts richten naar omhoog? En wilt u ze trekken met koorden der liefde? En wilt u ze brengen tot die gelovige omhelzing van de Heere Jezus Christus? En diegenen in ons midden die in onverschilligheid door het leven gaan, of misschien in dode rechtzinnigheid, wilt u toch hen doen verstaan wat ze nodig hebben in leven en in sterven. Geef zo in ieder een onderscheiden zegen, nadat bij elk van noden is. Ondersteunt u uw dienstknecht, vervul hem met wijsheid, geef hem alles wat hij nodig heeft om deze zondagsafdeling ook recht te mogen doen en aan de gemeente voor te houden. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen. Het is een voorrecht dat de woordbediening voort mag gaan van zondag tot zondag. Dat de predikanten of kandidaten uw woord ook mogen brengen. En tegelijk wordt in de gemeente toch ook toegeleefd naar de stemmingsvergadering van aankomende woensdag. Als de kerkraad een tweetal predikanten heeft voorgesteld, dan mogen we u vragen: geef toch dat er in de gemeente gebed voor is. En dat die keuze mag worden gemaakt op de knieën. We kunnen soms ook zo veel zeggen en zoveel praten. Maar maakt u ons daarin stil en brengt u ons in de binnenkamer, opdat daar mag worden verstaan en geleerd dat u uw dienstknechten zendt naar wie u wil en wanneer u wil. En zo mogen we ook het beroepingswerk in de gemeente van Middelharnis aan u opdragen. En mogen we u toch ook vragen of u ook in deze gemeente, of u daarheen de man naar uw raad zou willen zenden, opdat ook zo deze gemeente mag worden verder gebouwd op het enig fundament van het verzoenend lijden en sterven van u, o Heere Jezus Christus. En als we dan zo bidden om uw zegen over het beroepingswerk voor de gemeente hier, mogen u dat ook bidden voor uw dienstknecht die hier op de kansel staat, als er ook op hem een beroep is uitgebracht vanuit een andere gemeente in ons kerkverband. Wilt u hem daarin ook leiden en hem ook wijsheid geven van de weg die hij heeft te gaan. En zo mogen we onze kerken aan u opdragen en mogen we bidden om uw zegen over al het werk wat mag plaatsvinden aan de universiteit, in de verschillende deputaatschappen. Wilt u erin meekomen? U weet ook van zorgen en moeite die er kunnen zijn. Dat zijn geen nieuwe zaken. Want het is toch al direct, als we het boek Handelingen lezen, dat we ook zien dat ook de christelijke kerk een gemeente buiten het paradijs is. En wilt u zo dat bij alle zorgen en noden die er zijn, dat het mag doen uitdrijven tot de troon der genade, om bij u barmhartigheid te verkrijgen. En waar bekering nodig is van zondige wegen, wilt u het werken. Zo bidden we voor alle kerken in ons land. Een voorrecht dat er nog zoveel deuren van uw huizen geopend mogen worden elke zondag. Wilt u ook de verkondiging van uw woord zegenen. En wilt u ook bijeenbrengen wat in waarheid bij elkaar hoort. Wilt u zijn met het evangelisatiewerk. In het bijzonder bidden we voor het werk in Gent. Wilt u ook daar uw zegen overgeven. We mogen u bidden voor de verdrukte en de vervolgde kerk. Als er toch op veel plaatsen in deze wereld christen niet in vrijheid kunnen samenkomen, maar alleen ondergronds of bedekt. We mogen u vragen, wilt u opening geven voor de verkondiging van het evangelie. Gedenk uw bondsvolk Israël, met alles wat er gaande is. Ook alles wat soms de bevolking tegenover elkaar kan stellen. Wilt u toch geven naar uw eigen beloftewoord, dat de evangelieverkondiging daar gezegend wordt en ogen en harten open gaan voor de Heere Jezus Christus. We bidden u voor deze wereld, die bloedt uit vele wonden. De oorlog in Oekraïne, de situatie voor de Russen. Als we denken aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zoveel nood en zoveel ellende. Overstromingen waarvan we hoorden: Heere, de wereld is in barensnood. Maar dat in die nood het kruis toch mag oplichten en mag worden gezien op de van u geschonken zaligmaker. En wilt u dan de nood, wilt u dan de hulp die gegeven wordt, Wilt u dat zegenen, opdat de nood gelenigd mag worden? Zo mogen we daarin bidden om uw bijstand. Heer, we dragen ook onze overheid aan u op. Landelijk, provinciaal, plaatselijk wilt u gedenken. We mogen u bidden voor hen die werken in het onderwijs. Wilt u ze zegenen? Gedenk ze die werken in de zorg, in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen. Dat ook zij dat werk mogen doen met de liefde van hun hart en daar kracht voor mogen ontvangen. U weet ook alles wat er kan spelen. Ook in het midden van de gemeente, in het midden van de dorpsgemeenschap hier. Jongeren die eenzaam kunnen zijn, die zich soms alleen voelen staan en die weinig mensen om zich heen hebben, met alle gevolgen van dien, wat het doet met hun gevoelens en hun gedachten, dan mogen we u vragen, wilt u zelf als die grote Immanuel om hen heen staan en hen ondersteunen en sterken, bemoedigen en vertroosten? Ach Heere, zo is er zoveel om te bidden. Gij die ons hart kent en weet wie we zijn, we bidden u om uw ontferming en geef dat er vanavond niemand hier in de kerk en niemand die thuis met ons verbonden is, uw woord zomaar langs zich heen kan laten glijden. Maar dat uw woord vanavond mag zijn tot een kracht Gods tot zaligheid, opdat kon het zijn een ieder in ons midden mocht geloven dat Jezus de Christus is. Aan u ligt het toch niet. Aan u ligt het toch nooit. Verbreek dan ons verzet en onze vijandschap. En win ons in voor dat evangeliewoord. Tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Te voorbereiden op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm, het derde vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En ook vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. 3 en 15 van 89. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan het 6e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Vers 6 van 72 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, aanstaande woensdagavond hoopt u te stemmen voor een nieuwe predikant. Na het vertrek van dominee Procé bent u alweer enige tijd vakant. In april 2021 heeft hij afscheid gepreekt, waarna hij is teruggegaan naar Canada. Nu is het wachten dat de lege predikantsplaats weer wordt vervuld. En als een beroepen predikant het beroep zou aannemen, dan komt er op een gegeven ogenblik het moment dat hij zal worden bevestigd. Zodat hij dan, en dat mag je dan toch belijden, ook vanuit de woorden van de Dordtse leerregels, op Gods tijd zijn ambtswerk in het midden van de gemeente van Middelharnis mag aanvangen. Zijn ambtswerk mag aanvangen. Ja, want in de kerk hebben we ambtsdragers. Een predikant, een ouderling, een diaken, die draagt een ambt. En elk van deze drie ambten is ook weer onderscheiden. En tijdens de dienst van bevestiging wordt zo'n ambtsdrager dan ingeleid in het ambtswerk. En ten overstaan van alle aanwezigen, van alle kerkgangers, alle gemeenteleden, wordt hij dan in het ambt bevestigd. Werk dat op een bepaald moment is begonnen, maar ook weer op een bepaald moment zal eindigen. Hoe dan ook, het is altijd een ambt voor een bepaalde periode. Want elke ambtsdrager is uiteindelijk ook maar een voorbijganger. Nu bepaalt de Heidelberger ons vanavond bij een andere ambtsdrager. En hij draagt wel een ambt voor het leven. In de stilte van de eeuwigheid heeft hij dat ambt aanvaard. En in het openbaar is Jezus de Christus aangesteld. In zondag 11, de vorige keer dat de catechismus behandeld werd, is dat aan de orde gekomen. Daar ging het over de roepnaam van de zaligmaker. En hier in zondag 12 gaat het over zijn ambtsnaam. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema Christus de ambtsdrager. Drie gedachten. Zijn ambtsnaam, zijn ambtswerk en zijn ambtszegen. Christus de ambtsdrager. Zijn ambtsnaam, zijn ambtswerk en zijn ambtszegen. De naam Jezus was de persoonsnaam, de eigen naam van Gods Zoon. En nu gaat het om de ambtsnaam voor Gods Zoon, de naam Christus. Maar ik denk dat we allemaal, of de meeste van ons wel zullen weten, Christus, dat komt van de gezalfde. En die naam is weer afgeleid van de Hebreeuwse naam Messias. Gods Zoon heeft deze naam gekregen bij de aanvaarding van het ambt. In de eeuwige vredesraad heeft Christus dit ambt aanvaard. Ik kom, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. Vrijwillig heeft hij het op zich genomen om borg en middelaar te willen zijn voor schuldige Adamskinderen. God de Vader die hem heeft aangesteld als de Messias. Zo is hij in het Oude Testament beloofd. En het volk heeft eeuwenlang uitgezien naar de komst van de Messias. En op het moment dat Gods Zoon als een klein kind geboren werd en op aarde is gekomen, hebben de engelen het ook uitgeroepen tegen de herders. We lezen dat in Lucas 2, waar dan ook die ambtsnaam terugkomt, als ze dan ook zeggen in Lucas 2 vers 10 en vers 11. Vrees niet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heer. De Christus is geboren, de Messias is gekomen. Zo hebben ook later de discipelen hem beleden. Want er is er een moment dat de Heere Jezus, als ze daar zijn in het hoge noorden van Israël, als de Heere Jezus dan aan zijn discipelen gaat vragen hoe de mensen in Israël tegen hem aankijken. Dan stelt hij hen de vraag, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En dan blijken er onder het volk allerlei gedachten te leven. We lezen het in Matteüs 16. Maar als de Heere Jezus dan aan zijn leerlingen vraagt, maar wie zegt gij dat ik ben? Dan is het Petrus die het woord neemt en zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus voor de discipelen is hij de Christus, de Messias, de gezalfde. In antwoord 31 wordt het zo omschreven, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd, omdat hij van God de Vader verordineerd is. Hij heeft dus niet zichzelf aangesteld, maar hij is door zijn Vader aangesteld. Hij is er van God gezalfd. In het Oude Testament werden profeten, priesters en koningen gezalfd. Dat gebeurde altijd in opdracht van God. Zo heeft Mozes zijn broer Aaron gezalfd met speciale zalfolie. We lezen dat in Leviticus 8. Elia, die moest op Gods bevel Elisa tot zijn opvolger als profeet salven. We lezen van koningen die worden gesalfd. Bijvoorbeeld het onderscheid in de salving van Saul en de salving van David. Met deze salving werden ze bestemd voor het ambt. Zo'n gezalfde was dus door God geroepen om het ambt te bekleden. Hij was daartoe door God apart gezet, afgezonderd. Maar tegelijk ligt in die salving ook opgesloten dat God aan die gezalfde alles zal geven wat hij nodig heeft om zijn ambt te kunnen vervullen. Die salving was een symbolische handeling. De dragers van dat ambt, die waren dragers van een door God gekregen macht. Door God in het ambt geplaatst en met gaven toegerust. Nu geldt dat ook voor de Heere Jezus. Terwijl de mensen in het Oude Testament met salfolie werden gesalfd, als beeld van de Heilige Geest, is de Heere Jezus met de Heilige Geest zelf gesalfd. Omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gesalfd. Hij is door zijn Vader geroepen om dat ambt te bekleden. Geroepen om dat werk te doen wat geen mens kan doen. Zondaren zalig maken, aan het recht van God voldoen, de schuld betalen. We zeiden dat al in de eeuwige vredesraad heeft God zijn Zoon daartoe aangezocht. Toen is hem gevraagd om dat werk van verlossing te gaan verrichten. En de Zoon heeft dat aanvaard. Vrijwillig heeft hij dat ambtswerk op zich genomen. In de eeuwigheid gezalfd en in de tijd bekwaam gemaakt. En toen hij bij de Jordaan verscheen waar Johannes de Doper doopte, toen kwam dat eigenlijk heel openlijk zichtbaar tot uitdrukking. Toen eigenlijk na die doop de stem van de Vader klonk uit de hemel, de Heilige Geest in die gedaante van een duif op hem neerdaalde. En hij werd aangewezen, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Op dat moment werd eigenlijk ten overstaan van iedereen werd Jezus van Nazareth aangewezen als degene die door God de Vader was aangesteld, verordineerd als de Christus, de gezalfde. En met die zalving geeft God ook aan dat hij aan zijn zoon alles geeft wat hij nodig heeft om het ambt te kunnen vervullen. Zo is hij in staat om datgene te doen waartoe God de Vader hem verordineerd heeft. Hij is dus benoemd, aangesteld en bekwaam gemaakt. Dan gaat het over zijn ambtsnaam. Maar dan komt vervolgens wel de vraag op: waartoe is Christus dan gezalfd? Dat is de tweede gedachte. Zijn ambtswerk. Want Christus is gezalfd tot dat drievoudige ambt. We zien dat terug in antwoord 31. Tot profeet, priester en koning. Moeten we proberen dat helder te krijgen. Waarom wordt dat hier zo genoemd? Dat hij gezalfd is tot profeet, priester en koning. Nou, daarvoor moeten we dan teruggaan naar het paradijs. Daar waar Adam geschapen was naar het beeld van God. Die geschapen was in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Hij was geschapen om God zijn schepper recht te kennen, om hem lief te hebben, om hem te loven en te prijzen. En als profeet, priester en koning stond Adam in de staat der rechtheid recht voor Gods aangezicht. En wat een hoog ambt droeg de mens. Het kroonjuweel van Gods schepping. De mens die leefde in volkomen harmonie met God. Maar die mens is vrijwillig van God afgevallen. We hebben die kroon hebben we van ons afgeworpen. En in moedwillige ongehoorzaamheid hebben we ons van God losgescheurd. De profeet is geworden tot een leugenspreker. Paulus zegt het later in de brief aan de Romeinen. Zijn mond is vol van verbittering en van vervloeking. De mond die gegeven was om Gods lof te verkondigen, die kan nu alleen nog maar God vloeken. En als priester was die mens geschapen om zijn leven in liefde aan God te wijden. Maar sinds de val is de mens geneigd om zijn naaste en God te haten. En klinkt het in het hart van de mens: wie is God dat ik hem dienen zal? De mens geschapen naar Gods beeld, die als koning de opdracht had gekregen om te heersen over het geschapen. Die mens is in dienst van Satan gekomen. En het ganse schepsel zucht en is onderworpen aan de gevolgen van de zondeval. Waar is de profeet die nog Gods lof verkondigt? Waar is de priester die de Heere van harte lief heeft? En waar is de koning om te heersen over al het geschapen? Waar is die beelddrager van God? De mens is door zijn val in Adam profeet, priester en koning af. Van het drievoudige ambt waarmee de mens bekleed was in de statenrechtheid is niets meer over. Hij heeft dat van zich afgeschud, van zich afgeworpen. Hebben we dat voor onszelf al leren zien? En hebben we de ernst en de diepte van onze val al leren inleven? Dat we iets hebben verstaan van welke grote hoogte we zijn gevallen tot welke diepte? Want als je dat gaat ontdekken, dan besef je ook in welke rampzalige toestand je terecht bent gekomen. geen mond meer om God te loven. Geen hart meer om God lief te hebben. Geen krachten meer om dat te geven aan de Here en zijn dienst. Wel onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Hoe zou dat nou ooit hersteld kunnen worden? Hoe kan God nou ooit weer geloofd, geliefd en geprezen worden? Is dat wel eens de vraag van uw hart? Daarvoor heb je een ander nodig. En God heeft nou gezorgd voor die ander. De tweede Adam. Adam, die was het gelijkend beeld van God. Maar Christus is het uitgedrukte beeld van God. Hij is God zelf. God gebleven. Vlees geworden. Gezalfd om te herstellen wat de eerste Adam kapot heeft gemaakt. Hij is bekleed met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan wijst antwoord 31 erop. Hij is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Dan laten we dat eerst maar eens proberen te bedenken wat daarmee wordt bedoeld. We komen in de Bijbel vele profeten tegen. Bij een profeet denken we vaak aan iemand die de toekomst voorzegt, voorspelt. Een profeet als een voorzegger. Maar een profeet is eigenlijk veel meer. Profeteren is de dingen van God bekendmaken. Het is een opdracht van God spreken van zijn raad en van zijn wil. Een profeet die komt met Gods woord tot het volk. En hij is een boodschapper van God. En nu lezen we dat Christus is aangesteld tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil van God, van onze verlossing, volkomen geopenbaard heeft. Jezus Christus is als het ware de mond van God naar de mensen toe. Johannes, die heeft daarvan ook opgetekend in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Als we lezen wat Johannes daar zegt over Christus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In Christus spreekt God zich helemaal uit. In Christus wordt het hart van God voor een wereld verloren in schuld, wordt zichtbaar. We zeiden het al, na de val kent de mens God niet. Wij hebben geen kennis meer van God. Ons verstand is verduisterd. We hebben geen kennis van wie God is, van wie Christus is. Maar nu heeft God een plan der verlossing om verloren zondaren in een weg van recht weer terug te brengen tot die herstelde gemeenschap met God. En heel veel van Gods raad weten we niet. Moeten we ook niet proberen achter te komen. Wat nodig is om te weten, dat heeft Christus Jezus geopenbaard. Nooit had een mens iets geweten van Gods verlossingsplan als Christus dat niet had bekendgemaakt, geopenbaard. God laat ons dus niet in het ongewisse als het gaat om wat nodig is tot zaligheid. Het evangelie mag worden gepredikt. Het woord mag opengaan. En Christus als die hoogste profeet, die leidt je als het ware in het plan van de verlossing. Hij gaat het onderwijs dat God het heeft behaagd om gevallen zondaren te verlossen en zalig te maken. Het is als het ware, jongelui, dat beeld van die hoogste profeet maar wat vasthouden als die docent in de klas. Die je eigenlijk door het lastige boek en dat moeilijke vak heen leidt. En je zo eigenlijk stap voor stap ook laat zien wat er allemaal mee wordt bedoeld en wat je ook moet leren. En zo is Christus de hoogste profeet en leraar. Als profeet verlicht Christus ons verduisterde verstand. Hij geeft inzicht in de waarheid van God. En als dat gebeurt, laat hij je verlorenheid zien. En zo ontdekt hij in zijn profetische bediening aan zonde en schuld, zoals de ouderling van dienst ook bad in de consistorie, om zo plaats te gaan maken voor zichzelf. Als hij bepaalt bij de heiligheid van God. En als hij je laat zien dat God een God is die de zonde niet ongestraft kan laten. En dat hij je brengt tot de erkenning dat je van jezelf het oordeel van God waardig bent. Maar dat niet alleen, hij gaat ook als profeet laten je zien waar de volkomen verlossing ligt. Dat in zijn wonden genezing ligt voor al onze zonden. In zijn profetisch ambt laat hij die weg der zaligheid nog verkondigen. Elke zondag mag er toch worden gehoord en mag er worden gewezen op het Lam van God. Hoe erg is het als we daaraan voorbij zouden leven? En hoe belangrijk is het om dat onderwijs tot ons te nemen? En dan mag er ook ons gebed zijn. Heere Jezus Christus, neem ons op uw school. En wilt u mij lesgeven door de werking van uw Heilige Geest? En wilt u mij die lessen leren die ik nodig heb te kennen tot zaligheid? En in dat onderwijs wat hij geeft, leert hij ons aangaande onze ellende. Of de verlossing die ligt in Christus. En om te leven tot eer van hem. Kijk, we zitten in de tijd dat op veel plekken ook gezocht wordt naar waar gaan kinderen naar de basisschool naartoe. En het kan ook soms zijn dat je ook moet aanmelden ook voor ook het basisonderwijs. En als ouders zoek je dan ook uiteindelijk ook het beste onderwijs voor je kind. Nou, waar hierover gesproken wordt, dat is het beste onderwijs wat je kan ontvangen. Het onderwijs wat die hoogste profeet en leraar geeft. Die openbaart de weg der zaligheid. Maar hij is niet alleen profeet. We lezen ook verder dat hij ook is aangesteld tot onze enige hoge priester. En als we dat woord tot ons nemen, hoge priester, dan dringen we daarin als het ware door tot de kern, tot de verlossingsleer. Het gaat hier om het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En daarom zongen we ook uit die 110e psalm. Als priester gaat hij de losgeld betalen die nodig is voor de verlossing. Hij is de enige hoge priester, zo lezen we, die met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Er is maar één hoge priester, er is maar één geldig offer. Dus het offer dat hij heeft gebracht en dat ook nooit meer herhaald hoeft te worden. Hebreeën 10, vers 14. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. De priesters in het Oude Testament die moesten steeds weer offeren. En de bloed van de dieren wees naar de bloedstorting van Christus. En telkens weer moest die offerdienst worden herhaald. Het bloed moest blijven vloeien. En de altaren die bleven roken. En de offerdienst kwam nooit tot rust, omdat er altijd weer zonden waren die verzoend moesten worden. Maar deze hoge priester heeft geen stieren of bokken geofferd. Hij heeft zichzelf geofferd. En Jezus Christus heeft heel die oud-testamentische offerdienst vervuld. Met zijn offer aan het kruis heeft hij Gods toorn gestild. En door dit offer heeft hij aan de eis van Gods recht voldaan. Alleen dit offer wat Christus heeft gebracht is aangenaam in Gods ogen. En eigenlijk komt in hem, komt het samen. Priester en offerlam. Hij is het beide. En hij stort zijn bloed tot rantsoen voor velen. Bloed dat reinigt van de zonde. Hij heeft de duurste prijs ervoor betaald. Hij is dat offer dat in de vuurvlammen van Gods toorn geheel en al verteerd is, waardoor Gods toorn gestild is. In hem is de hitte van Gods gramschap geblust. En met zijn dierbaar bloed, denk nog maar weer terug aan zondag 1, heeft hij zijn volgelingen, heeft hij hen gekocht, heeft hij hen vrijgekocht uit de heerschappij van de Satan. En zijn bloed, dat is de prijs voor de schuld van onze zonde. En het ene offer van Christus, zo lezen we hier, dat is tot volkomen genoegdoening van al onze zonden. Weet je wat dat ook betekent? U hoeft u zelf niet op te knappen. Je hoeft jezelf niet geschikt te maken. Je hoeft jezelf niet aan hem aan te kunnen bieden door van alles aan te dragen. Nee, het is zijn bloed alleen en zijn bloed volkomen dat al onze ongerechtigheden kan wegnemen. Misschien gaat u gebukt onder uw zondelast. Of misschien zijn er wel eens die momenten door een ernstig bericht dat u hebt gekregen. Of als je beseft dat de dood dichterbij komt, als je merkt dat je lichaam aan krachten verliest. Dat je denkt, hoe moet dat? En hoe kan ik God nou onder ogen komen? Dan mogen we hier gegrond op Gods woord horen van die enige hoge priester die met de enige offerande van zijn lichaam verlost van al de zonden. Zijn bloed is volkomen genoegzaam om al je zonden weg te nemen. Of bent u zo hoogmoedig, ja hoogmoedig, dat u denkt dat uw zonden te groot zouden zijn voor hem? Wat denkt u dan hoog van uzelf en laag van Christus? Het is zijn bloed dat reinigt van alle zonden. En met dat bloed is hij ingegaan in het binnenste heiligdom om daar te verschijnen voor Gods aangezicht. Als hoge priester is hij daar, niet alleen met zijn offer, maar ook met zijn voorbeden. Zo lezen we verder. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Dat hoort ook bij zijn priesterlijke arbeid. Zoals Paulus dat onder woorden bracht in de brief aan de Romeinen, in Romeinen 5, vers 9 en 10, waar hij het ook daarover spreekt. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Hij is de levende Christus die met zijn verlossingswerk tussentreedt bij de Vader. Hij is dus niet alleen maar een zaligmaker, om die oude woorden te gebruiken, van verdiensten, maar hij is ook een zaligmaker van toepassing. En dan komt hij daar voor de troon van zijn Vader en dan kan hij voortdurend wijzen op het bloed wat hij heeft gestort. En op grond van dat offer eist hij de zaligheid voor degene voor wie hij zijn bloed heeft gegeven. En met zijn voorbeden treedt hij dan tussen bij zijn Vader. Dat is toch tot een troost dat Gods kind een voorbidder heeft in de hemel. Ja, als hij niet tussen trad bij zijn Vader, kwam er toch ook niets van hen terecht. Want hij reinigt en hij heiligt ook hun gebeden. Dat is een troost als je zelfs soms niet meer weet wat je moet bidden en als je niet meer kan bidden. Dat we dan hier zien hoe dan de Heidelberger dat priestelijke ambt van de Heer Jezus Christus ook gaat tekenen. En dat Hij het is die al onze gebrekkige en onvolmaakte gebeden, dat Hij die reinigt en heiligt voor het aangezicht van zijn Vader. Indien wij gezondigd hebben, zo zegt Johannes, wij hebben de voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is de tweede. Hij is niet alleen aangesteld tot profeet en priester, maar ook tot koning. Het laatste in antwoord 31. En tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Het was al aangekondigd bij zijn geboorte dat hij de koning is die zal gaan heersen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en dan krijgt hij die namen. Vredevorst. En dan wordt er gezegd dat de grootheid van zijn heerschappij geen einde zal hebben. Kijk, een koning. Vandaag de dag is natuurlijk dat beeld van het koningschap wat anders dan als we teruggaan naar de dagen van het Oude en het Nieuwe Testament. Vandaag heeft een koning niet zo heel veel macht meer en is de rol van de koning vooral een symbolische. Maar toen de tijd probeerde een aardse koning zijn macht ook uit te breiden en probeerde hij een groter gebied ook binnen te krijgen. En zo'n koning wilde graag dat zijn naam en dat zijn koninkrijk geroemd zou worden. Maar nu gaat het om het koningschap van de Heer Jezus en dat is een hele andere. Daarin gaat het niet om macht en daarin draait het niet om aanzien. Maar zijn koninkrijk is van een hele andere orde. Denk maar aan het kruis, aan het bord wat er staat, dat er hangt Jezus, de koning der Joden. Een gekruisigde. Zo vestigt Jezus zijn koninkrijk op aarde. Maar zo kon hij het ook zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En die koning die laat zijn rechten ook gelden. Hij maakt onderdanen uit mensen die eerst een vijand waren. En door zijn woord en geest trekt hij een verloren zondaar uit de duisternis van zijn zondaarsbestaan. En hij brengt hem tot het licht van zijn koninkrijk. En deze koning overwint alle vijandschap en alle verzet die er kan leven in een zondaarshart. En dan is er geen plaats waar hij zijn macht niet zou kunnen uitoefenen. En omdat hij de macht heeft in de hemel en de aarde, is hij ook bij machten om, zoals we lezen, hen bij de verworven verlossing te beschutten en te behouden. Dan kunnen er die doodsvijanden zijn die het gemunt hebben op de ondergang van de kerk. Maar de koning staat in voor de verlossing van zijn kerk. Tegelijk, hoe vreselijk zal het wel zijn als deze koning je koning niet is. Want we lezen het er ook in de schrift. Deze hebben niet gewild dat ik koning over hen ben. Breng ze hier en sla ze hier voor mijn voeten dood. Begrijpt u hoe nodig het is dat wij voor deze koning neervallen? En dat we hem in het geloof leren aanbidden. Profeet, priester, koning. Als profeet wil hij ons verstand verlichten en wil hij ons inwinnen dat hij de wijsheid is. Als priester is hij er om onze zondenschuld weg te wassen in het offer van zijn eigen bloed. En als koning wil hij bewaren op de weg en wil hij versterken onderweg. Wie is deze Christus nou voor u? Mag u hem ook persoonlijk kennen? Want die Christus draagt een drievoudig ambt. Maar allen die van hem zijn, maakt hij ook tot profeten, priesters en koningen. En dat brengt bij onze laatste gedachte. Zijn ambtszegen. Het begint eigenlijk met een hele persoonlijke vraag. Waarom wordt gij een christen genaamd? Ja, het kan zo wel eens zijn dat u misschien een formulier wel eens ergens moet invullen. En dan staat er achter religie en dan schuift u zo op, christen. Ja? Dat gaat toch wel. Maar nou die vraag en nou de antwoord in uw hart. Waarom wordt gij een christen genaamd? Dat is een persoonlijke vraag. Die vraagt om een persoonlijk antwoord. Of wordt u geen christen genaamd? Omdat u niet van Christus bent. Begrijpt u dat het hier wel bij die overgang van vraag 31 naar 32 eigenlijk wel op een scheiding uitloopt? Waarom wordt gij een christen genaamd? Dan moeten we toch terug naar Antiochië, waar voor het eerst die christennaam valt. Die mensen daar in Antiochië die het altijd over Christus hadden. Ze spraken over hem. Ze zongen van hem. Ze leken op hem. Ze droegen zijn woord uit. Ze spraken over zijn verlossingswerk. Ze werden christen genoemd omdat ze op Christus leken. En ze waren door de band van het geloof waren ze persoonlijk verbonden geraakt aan de Heere Jezus Christus. En zo ligt dat toch nog. Een christen is iemand die de naam van Christus heeft leren spellen. Een christen is een die de naam van Christus heeft leren inroepen over zijn verzondigde leven. Een christen heeft Christus leren kennen. In het gewaad van zijn woord en door de werking van zijn geest verscheen Christus op de drempel van uw levenshuis en trad hij daarna binnen. Een christen heeft iets mogen verstaan van de heerlijkheid van Christus. Kijk, begrijpt u dat we daarom wel eens, en de jongelui zullen het hebben geleerd op de catechisatie, het onderscheid maken tussen een naamchristen en een ware christen. Een naamchristen is misschien iemand die het christelijk geloof aanhangt. Maar een ware christen is iemand die van Christus geworden is. En dat kan toch alleen maar door het geloof. Daar wordt ook over gesproken. Omdat ik door het geloven lidmaat van Christus en zo aan zijn salving deelachtig ben. Dat geloof waarin zondag 7 al uitgebreid over is gesproken. Dat ware geloof dat eigenlijk bestaat uit twee zondaarsarmen die om de Heere Jezus Christus mogen worden heen geslagen. In het geloof mag een zondaar de Heere Jezus kussen met de mond van het geloof. En mag je hem omhelzen met de armen van het geloof. En zo maakt de Heilige Geest, die maakt dan zo'n een tot een levend lidmaat van Christus. Christus en de christen, die horen bij elkaar, zoals het hoofd en het lichaam bij elkaar horen. Maar zo is het toch, jongens en meisjes, als het is dat het heel hard regent. En samen met je moeder loop je door die regen. Je probeert eigenlijk wat weg te schuilen bij je moeder. Dan is het toch zo, als die regendruppels vallen op het hoofd van je moeder, dat het eigenlijk ook zo wat op jou begint te druppen. En zo is het ook met een christen die door het geloof verenigd is met Christus. Dat die salving waarmee Christus is gesalfd, dat die ook eigenlijk naar beneden drupt op het lichaam. Waardoor ook dat lichaam, de lidmaten van Christus gesalfd worden. En dan brengt hij dan ook bij dat ambt van alle gelovigen, opdat ik zijn naam belijd Dus door het geloof een lidmaat van Christus geworden. Zijn salving deelachtig op dat. Daar zit dus een reden achter. Het is dus niet zo. Oké, door het geloof het eigendom van Christus. Klaar, punt, verlost. Nee, er zit een bedoeling achter. Op dat. Ja, wat dan? Opdat ik in zijn naam beleid en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Zijn naam belijden, dat is dus ook het doel van het christen zijn. Dan komt dat ambt van profeet terug, zodat Christus het ook kon zeggen. En ieder die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Een christen is dus in woord en daad een getuige van Christus. Ja, daarvoor zul je dus zelf heerlijkheid in Christus moeten hebben gezien. Want wat kun je getuigen als de Heer Jezus voor jou een vreemde is? En hoe zou je de Heer Jezus kunnen aanprijzen als je zelf in de Heer Jezus geen heerlijkheid hebt gezien? Maar die getuige van Christus, die kent eerst die persoonlijke geloofsomgang met Christus. Die heeft op de school van de Heilige Geest gezeten, waar die onderwezen is door die profeet Christus. Maar dan ga je ook naar buiten, ga je ook zijn lof verkondigen. Ja, het is waar, een christen schiet daarin altijd tekort. Maar toch, als het toch goed is En zo is het toch voor de christenen in ons midden, voor hen die van Christus zijn. Dat er voor die momenten zijn dat je mond ervan overvloeit en dat je er niet van kan zwijgen. En dat je goed gaat spreken van God. Dat het zo wel eens kan gebeuren op uw werk. Een gesprek. En dat je tijdens dat gesprek met iemand die misschien de kerk nooit van binnen ziet, mag gaan spreken wat jij in de Heere Jezus Christus hebt gezien. En als anderen morgen gaan ook vertellen wat ze in het weekend hebben gedaan, dat je dan ook goed mag gaan spreken van wat je in het weekend hebt gehoord, wat je in Gods woord hebt mogen vinden, wie Christus is. Kunnen die momenten toch wel eens zijn in de omgang met een onkerkelijke collega, in de collegezalen als je een gesprek hebt met een medestudent, of in de straat misschien als er buren naast u wonen die weinig tot niets van het geloof afweten. Maar dat je de gelegenheid zoekt en er ook gebruik van maakt om goed te gaan spreken van je verlosser en zaligmaker. Opdat ik zijn naam belijd. Dat profetisch ambt. Maar dan ook dat priesterlijke. En mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dankoffer. Dat wil dus ook zeggen, niet dat je dat offer van Christus, dat je daar iets voor moet aanvullen. Nee, zijn offer is volkomen genoegzaam tot verzoening van de zonde. Maar het gaat hier om een levend dankoffer, dat je hem de dank brengt voor datgene wat je van hem hebt ontvangen. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn tot uw eer. Dat je eigen leven zo een offer mag zijn aan God. Dat de tijd die je mag ontvangen, dat je die begeert ook te besteden in zijn dienst. En dat je de kracht die je mag ontvangen, dat je die ook wil besteden in zijn dienst. Oh ja, het vraagt zelfverloochening en dat je er zelf wel eens tussenuit moet vallen. Maar dat je vanuit die geloofsverbinding die er aan Christus is gekomen, dat je niets liever wil, dat heel je leven mag zijn een offer tot eer van God. Wat deed een priester? Offeren, bidden en zegenen. Nou, laten we dat er ook maar toepassen. Dan kan een christen dus ook zichzelf toewijden aan Gods dienst. Dat kan heel specifiek zijn. Misschien wel een jongen in ons midden die daarmee worstelt of daarmee strijdt als het gaat om de roeping tot het ambt. Misschien wel van predikant. Of de vraag of de Heer je niet ergens een plaats wil geven in zijn koninkrijk, om daar te mogen arbeiden als evangelist. Of misschien als zendeling. Dat er het verlangen komt om ook je tijd en je gaven ook te mogen besteden tot zijn eer. Maar ook dat je zelf tot een zegen mag zijn voor anderen. Dat je oog gaat krijgen voor je naaste in nood. Dat het niet meer allereerst erom gaat dat je een werkkring zoekt waar je zelf zoveel mogelijk geld ontvangt. Maar dat je gaat denken van ja, hoe kan ik met de gaven en talenten die de Heere mij heeft gegeven een ander tot nut en dienst zijn? Want is het niet een aanklacht, ook voor de christelijke gemeente, het grote tekort aan personeel in de zorg, in het onderwijs, omdat ook zo dikwijls onze jongeren vooral kiezen voor een carrière met geld? Leg het nog eens biddend neer voor Gods aangezicht, jongelui. Of de Heer je misschien wil gebruiken in de zorg. Of in het onderwijs waarin je je gaven ten nutte van anderen mag besteden. Offeren, zegenen en ook bidden. Dan wordt het gebed toch ook heel anders. Waar je misschien aanvankelijk in je gebed vooral gericht was op jezelf, dan ga je nu ook vooral bidden met het oog op je naaste. Gericht op het heil voor de naaste. En zo dienen dus ook die drie taken van die priester, offeren, bidden en zegenen, ook heel concreet te worden ingevuld, opdat je zo ook dat beeld van Christus gelijkvormig mag worden. En dan ook tenslotte dat laatste. Dat koninklijke ambt. En met een vrij en goed geweten in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. En is het niet zo dat een christen de zonde er helemaal onder krijgt? Nee, er staat ook dat je daartegen te strijden hebt. Het blijft hier de strijdende kerk, de triomferende kerk is boven. Maar een christen staat wel in het strijdperk van dit leven met de wapenrusting van God. En dan staat hij midden in de vuurlinie. Waarmee je te maken krijgt met de strijd tegen die driekoppige doodsvijand. De wereld, de duivel en je eigen hart. Maar in die strijd en op het strijdtoneel, daar staat het kruis van Christus die de zonde heeft overwonnen. En daarom hoef je ook niet te strijden in eigen kracht en met eigen wapens. Dan mag je strijden met de wapens die je van God krijgt aangereikt. En dan is het een voortdurende strijd, zo staat hier. Een strijd waarin nooit een adempauze komt. Ook daarin ligt toch een les. We kunnen voorbeelden genoeg noemen. David en Batseba. Petrus, toen hij de Heer Jezus verloochende. Als je denkt dat er een adempauze kan komen in de strijd, dan ga je voor de bijl. En geef je toe aan de wereldse verleidingen. Of aan de stemmen van de duivel. En voortdurend die strijd leveren, maar niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, met de middelen die God ook heeft gegeven. Want in die heilige strijd zoekt een christen vanuit die geloofsverbinding met Christus die zonden te doden en daaraan te sterven. En zo is dus ook een christen gezalfd tot profeet, priester en koning. Dan laten we voor onszelf deze dag eindigen met die vraag. Ben ik een christen? Bent u een christen? Ben jij een christen? Dan is dat ook te zien in ons leven. En zullen we het ook moeten laten zien, want dan draag je een erenaam. Die naam die is afgeleid van Christus. En dat kan alleen als je je levenssappen door het geloof trekt uit die profeet, priester en koning, Jezus de Christus. Bent u een christen? Dan bent u alleen als u van Christus. Christus bent. Dus we zouden ook die vraag nog één keer zo kunnen stellen. Bent u van Christus? Of ben je nog van jezelf? Als u van Christus bent, kunt u leven, zult u leven tot zijn eer. En kun je sterven op grond van zijn werk. Waarom wordt gij? Ja, wordt gij een christen genaamd? Alleen als Jezus Christus je Heere en Heiland is. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo aan het einde van deze zondag mogen we uw naam hartelijk danken. Dat we hier in uw huis mochten zijn. En dat u tot ons kwam met uw woord in dat lijdensevangelie van de lijdende knecht des Heeren. En dat we vanavond ook werden bepaald bij dat drievoudige ambt van Christus. Maar ook bij die vraag of wij nu ook een christen zijn bekleed. Met dat drievoudige ambt van profeet, priester en koning. Heere, geef toch dat die vragen met ons mee mogen gaan in de week die voor ons ligt. Als het ware als een echo, als we de hamer vastpakken en op de bouwplaats ons werk doen. Als we op het land onze arbeid hebben te verrichten, als we voor de klas staan, als we in de klasbanken zitten. Bij alles wat we doen, in huis of buitenshuis. Dat die vraag tot ons komt, ben ik nou een christen? Gekocht en betaald met het dierbare bloed van het lam. Heere, leer het ons door woord en geest om als een christen verbonden aan Christus te leven, tot eer van uw naam. Aanvaard onze dank voor hetgeen u ons schonk. Wilt u met ons gaan, ook het verdere van deze dag en deze week, ons leiden in alle dingen, behoeden en bewaren voor de zonde, bovenal voor een onverzoend sterven. En aanvaard onze dank voor het goede wat we ontvingen, om Christus wil. Amen. We willen nog een zingen uit de tweede psalm, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.